2 Thessalonicense 2, waar we ons vorige keer tamelijk uitgebreid hebben bezig gehouden met de versen die feitelijk ook het hart vormen van deze brief, en daarmee trouwens ook van dit hoofdstuk natuurlijk. De woorden vanaf vers 6 tot en met eventueel vers 8, waar over de mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs gezegd wordt in vers 6, en nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, en als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Want het gaat hier in deze verse natuurlijk om het verband wat er eventueel is tussen de opname van de gemeente en het openbaar worden van deze mens der wetteloosheid. Tenminste, daar moet het over gaan, want dat staat in elk geval in vers 1. Het gaat over onze toevergadering tot hem. En ik zeg altijd, als je die al ergens in het hoofdstuk en zelfs in de brief vindt, dan is het inderdaad in deze verse. En het is zo omdat die wederhouder waarover hier gesproken wordt in de praktijk de gemeente is. Niet omdat die gemeente zo actief is in het bestrijden van de openbaring van de mens der wetteloosheid, of van de wetteloosheid als zodanig, begrijp je me goed. Het traditionele misverstand van dit vers, en dan bedoel ik niet in dispensationalistische kring, dat wil zeggen waar men bedelingenleer aanhangt of iets dergelijks, maar in het algemeen, in christendom, heeft men het idee dat wat hem wederhoudt, dat is misschien niet meteen de gemeente of de kerk zelf, maar dan toch in ieder geval het kerkelijk systeem, inclusief het kerkelijk recht en de kerkelijke tucht, want die is er. Niet volgens ons, maar die is er om de ongerechtigheid tegen te houden en te bestrijden. Helaas blijkt dat, hoewel men het misschien dan toch niet in dit vers leest, dat sommigen, ook in evangelische kring, wel degelijk de opvatting zijn toegedaan dat wij met onze kerkelijke organisaties de ongerechtigheid, of wat er voor door moet gaan, in de wereld moeten bestrijden. En als men er al een tekst voor vindt, dan gebruikt men onder andere deze. Wat hem wederhoudt, weet gij. In de tijd zeer populair natuurlijk, nog in de dagen van voor de reformatie, waarbij West-Europa in elk geval geregeerd werd in feite vanuit het Vaticaan. Nou ja, dat heette toen niet echt zo, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het kerkelijk recht moest ervoor zorgen dat de ongerechtigheid tegengehouden werd. Dat is uiteraard niet zo, het is ook niet de functie van de gemeente, wij lezen dat ook nergens, dat de gemeente de duivel of zijn werk zou moeten bestrijden of tegenhouden of zoiets, begrijp je me goed. En daar gaat het hier niet eens over, want het gaat niet over het wederhouden van de ongerechtigheid als zodanig, maar het gaat om het wederhouden van de ongerechtige, namelijk de openbaring van de ongerechtige. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. In vers 6, opdat hij, en dat is niet een ding, maar iemand, opdat hij geopenbaard wordt te zijn eigen tijd. En daarna staat er, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En daar is het meer een ding dan iemand, omdat die iemand waar het over gaat, is die persoon die hier op aarde zijn opwachting zal maken, letterlijk, zodat hij ook gefilmd en gefotografeerd kan worden, bij wijze van spreken. Maar zolang hij in het verborgene werkt, is er niet werkelijk sprake van een persoon. Althans, voor zover het een persoon is, kan hij toch niet gefilmd worden. En dus is het eigenlijk toch geen persoon, maar een ding. U weet, persoon is verschijning van iets, hè? Is de buitenkant van iets. Maar het gaat niet om het tegenhouden van de onrechtvaardigheid, het onrecht in de wereld als zodanig, maar het gaat erom dat de gemeente de wederhouder is van de openbaring van, laat ik hem maar weer een keer de antichrist noemen, voor het gemak. En het is niet zo omdat de gemeente daar een actieve rol in speelt. Ik heb u dat de vorige keer en de keer daarvoor beide voorgehouden, dat is gewoon zo omdat de Bijbel het nou eenmaal leert, dat zolang de gemeente hier is, gebeuren deze dingen niet. Dat kan nou eenmaal niet. God verzamelt zich voordat dat zijn plan, voordat het werk Gods voortgezet zal worden, verzamelt God zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En zolang de gemeente hier is dus, of althans een deel van de gemeente hier is, zal dus Israël niet tot bekering komen, breekt dus ook de 70ste week van Daniël niet aan en al dat soort dingen meer. Zolang wij hier zijn, komt er geen definitief verbond over Jeruzalem met tussen de Joodse staat en de Palestijnen. Begrijp me goed, ze kunnen wel misschien bij gelegenheid toch een overeenkomst sluiten, maar ik zei definitieve, die waar de Bijbel over spreekt. Dat komt allemaal niet omdat wij hier nog zijn. Zie. Het probleem van dit soort vers is dat hoewel men soms de mond vol heeft over wat de gemeente voor een ding is, en over de mond vol heeft ook over de bijzondere roeping van de gemeente, men in het algemeen toch dan maar een heel beperkt idee van heeft. Men zou begrijpen dat de gemeente een verzameling is van mensen uit alle volkeren die bijeengezet worden, verzameld worden, tot één geheel gemaakt worden. Een gemeente die straks de eerste functie heeft in de openbaring van het koninkrijk van Christus straks in zijn wederkomst. Een gemeente die nou eenmaal zo heet, namelijk Ecclesia, omdat die geacht wordt te delen als volk, als groep zal ik maar zeggen, als lichaam zo je wilt, dus goed Nederlands. Wordt geacht te delen in de heerlijkheid en daarmee de heerschappij van Christus in zijn openbaring. Zie? En daar is het wachten dus feitelijk op. De completering namelijk, de voltooiing en daarmee de wegrukking van de gemeente. Of beter nog, de aanstelling van de gemeente definitief als zoon in hemelse positie. In dat eerste geboorterecht waartoe wij nou eenmaal tevoren verordineerd zijn. Maar u en ik, wij begrijpen dat zo'n vers als we het nou citeren uit Efeze 1, waarin bestaat dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling, want dat staat er echt, althans in het Grieks, dat zo'n vers sinds eeuwen gebruikt wordt ter onderbouwing van de Calvinistische leer van uitverkiezing. Zodat men hem toepast niet op de aanstelling tot zonen van de gemeente, maar tot de aanneming, op de aanneming tot kinderen, zo is het dus ook vertaald. Zo staat het ook in de Statenvertaling van Efeze 1. En dus gaat het over tevoren verordineerd om eventueel al of niet behouden te worden en eeuwig leven te ontvangen. Maar daar gaat het niet over. Het wordt gezegd over degene die eeuwig leven ontvangen hebben. Die zijn als kinderen Gods tevoren verordineerd, van oudsher, maakt onderdeel uit van het plan Gods, van voor de grondleggende wereld. Die kinderen Gods zijn tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. En dat is heel wat meer dan dat men kind van God zou worden of zo. En het is ook heel wat meer dan waar de Calvinistische leer van uitverkiezing in de praktijk over spreekt. Nou goed, daar wil ik me dan verder ook niet in verdiepen. Maar waar het maar om gaat is dat we zouden beseffen dat de gemeente een functie te vervullen heeft straks in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En zolang die gemeente dus nog niet verzameld is of voltooid is, gaat dat hele werk Gods in de heilsgeschiedenis domweg niet verder. De tegenwoordige fase is die van de verzameling van de gemeente. Pas als dat voltooid is, dan worden de bakens verzet en dan gaat God hun werk doen aan de wereld. Beginnend bij Israël. Bovendien hebben we altijd nog, ik geloof niet dat ik er echt uitvoerig bij stilgestaan heb hier, maar misschien ook wel, dat weet ik niet meer. Maar bovendien hebben we altijd de, voor mij althans, overduidelijke uitspraken in Openbaring 12 over de wegrukking van de mannelijke zoon, met als gevolg daarvan de nederwerping van Satan uit de hemel op aarde. Ik weet dat velen het absoluut niet als duidelijk beschouwen. Maar dat kan ik ook niet helpen. Ik snap het niet waarom men daar niet op komt. Het is zo duidelijk als wat. Maar ook daar geldt natuurlijk dat je de gemeente moet zien als een zoon. Als iemand die geroepen is tot zoonschap. Zie? En niet als het vrouwtje of het bruidje of wat het maar wezen mag. Daar ligt het probleem feitelijk. Het niet onderkennen van de werkelijke aard en positie van de gemeente. En dat is bijna overal zo, eerlijk gezegd. Maar goed. Maar wat hier uiteengezet wordt is simpel genoeg. De vorige keer, nadat ik thuis kwam, heb ik alsnog de andere dag Dat was natuurlijk te laat. Maar heb ik alsnog de andere dag me verdiept in diverse die ik zojuist besproken had dus. Avond daarvoor, ik denk, ik moet dan toch woord voor woord eens kijken weer eens wat er precies staat. Want het staat in mijn aantekeningen niet. Begrijp je me goed, het schriftgedeelte is voor mij duidelijk genoeg. Maar er wordt van alle kanten zo aangetrokken altijd. Of om de opname van de gemeente in zijn geheel te ontkennen. Of om te ontkennen dat deze brief en dit hoofdstuk over de opname van de gemeente zou gaan. Onder het motto, Paulus wist het nog niet toen hij een brief aan de Thessalonicenzen schreef. En dus moet men het eruit wegredeneren. Hetgeen men doet met heel wat bijbelboeken trouwens, inclusief Openbaring. Maar goed, maar om die argumenten dan eens na te zoeken, heb ik gewoon vers voor vers het schriftgedeelte nog eens nagekeken. En ik vond het toch alsnog verrassend, dus ik deel je alsnog mee wat ik ervan gevonden heb, inmiddels. Er verandert niet zoveel aan wat ik vorige keer gezegd heb, maar sommige woorden zijn inderdaad nogal interessant. In elk geval is het zo, even mijn eigen pen, ik heb weer een andere Bijbel voor me. In elk geval is het zo dat we vanaf vers 7, begin van vers 7, te maken hebben met een parenthese. Dat wil zeggen met een stukje wat er als het ware tussen staat, tussen haakjes. Dat is wat parenthese betekent, hè? Tussen haakjes. En Dat gedeelte loopt tot aan, betreft eigenlijk heel vers 7, zo is dat. Je kunt het schriftgedeelte dus echt makkelijk lezen vanaf vers 6 in vers 8. Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd, en alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Sluit rechtstreeks op elkaar aan, de welke de Heer verdoen zal door de geest zijns mond, en dan mis je niks. Je vraagt je alleen af hoe dat zit met die wederhouder. Toch? Ik hoop dat u attent bent weer. En net als vorige even heel attent. Als je hem zo leest, lees je in vers 6. Hij wordt wederhouden. Er staat alleen niet bij door wie of wat. Hij wordt wederhouden opdat hij geopenbaard wordt. Te zijn eigen tijd. En als dat één keer zover is dat hij geopenbaard wordt. Vers 8. Zal de Heer hem verdoen door de adem zijns monds. Zodat we in vers 7, wat we nu overgeslagen hebben, zoeken hoe dat nou zit met die wederhouder. Waarom doet hij het ineens niet meer, zal ik maar zeggen. De wederhouder is niet meer de wederhouder. Die begrijpt u toch, hè? Dat moet in vers 7 staan. Dus, hoe dat komt. Logischerwijs. Goed.
Is dit dan meer een tijdsbepaling of... Ik bedoel, als je het vers 8 bekijkt, dan kun je zeggen, die verborgenheid van die ongerechtigheid is aanwezig. Dus het is eigenlijk niet dat met de komst van degene die waarover gesproken wordt, direct een escalatie van die ongerechtigheid naar voren komt, maar meer een tijdsbepaling.
Het is een tijdsbepaling van wanneer hij openbaar wordt. En daarna wordt gezegd dat hij vervolgens, uiteraard daarna, verdaan zal worden... Want zo staat het er, verdaan zal worden door de Heere, door de adem zijns monds, door de geest zijns monds enzovoorts. Hij zal hem teniet maken door de verschijning zijn en toekomst. Dat wil zeggen, dat in de dagen, vers 8 zit ik er nu ineens, hè, dat in de dagen van de verschijning zijn er toekomst, die van Christus uiteraard, zal de Heer hem verdoen. Maar u moet bedenken dat die dagen van zijn toekomst, de toekomst van de Zoon des Mensen heet het elders, dat betreft een betrekkelijk lange periode van enige decennia. Enige tientallen jaren dus. De term is in het algemeen van toepassing op de dagen ruwweg vanaf de opname van de gemeente, maar in ieder geval durend tot aan de 1000 jaren. Die periode is dat, want de toekomst van de Zoon des Mensen zou, voor zover wij het in de Bijbel vinden, voor zover wij de term in de Bijbel vinden, eindigen met een oordeel van Gods wegen over alles wat op aarde leeft. En dat is dus inclusief deze mens der zonde, de Zoon des Verderfs. Gij denkt gij niet dat ik dat lange tijd geleden in uw midden gezegd heb. Want het is Matthäus 25 is het, meen ik, het eerste deel daarvan. Zoals het was in de dagen van Noach, zo is het in de toekomst van de Zoon des Mensen. De mens gaat zijn gang, leeft er lustig op los, maar neem niet weg dat de periode eindigt met in de dagen van Noach de zondvloed. En dus in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen eindigt het eveneens met een oordeel over de gehele levende mensheid. over allen die op aarde zijn. Inclusief dus die mens der zonde, de zoon des verderfs. Later in Openbaring 19 lees je dat dus ook. Dat bij de aanvang van de 1000 jaren niet alleen de mensheid geoordeeld wordt, maar in het bijzonder ook deze figuur. Valse profeet heet hij daar, overigens, want de term antichrist vind je alleen in Johannes. Hè? Zo was dat. Maar waar het om gaat is dat er staat, de mens der zonde, de zoon des verderfs zal komen, zal geopenbaard worden, vers 3, en in vers 6 wordt het herhaald. Alleen wordt gezegd, het is nu nog niet, hij wordt nog wederhaald, het kan nog niet. Want dat is het eigenlijk. De tijd is er nog niet rijp voor, en ik krijg dus geen gelegenheid. Het kan nog niet gebeuren. Opdat hij geopenbaard worden te zijn eigen tijd, de bestemde tijd, en dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Let op het contrast tussen vers 6 nu en als dan in vers 8. Daaruit zie je dat die versen inderdaad op elkaar aansluiten. En nu wat hem wederhoudt. Ik persoonlijk had het liever vertaald met en wat hem nu wederhoudt. Maar in ieder geval, dat is duidelijker, maar in elk geval het gaat over nu. Wat hem nu wederhoudt. Maar als dan, in de toekomst ooit een keer, als dan zal die ongerechtige, dus de verkorte versie van de mens, de wetteloze, de zoon des verderfs, dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En dus in de toekomst, en daarna zal hij geoordeeld worden, teniet gedaan worden, en zo verder. En de vers 7 gaat in op het verschil tussen verborgenheid en openbaring. Want er mocht dus de indruk gewekt worden dat hij nu geen rol van betekenis speelt, maar dat dat pas in de toekomst zal zijn. U weet wel, hij zal geopenbaard worden. Die mensen, oh, dat is nu nog niet, dat is mooi, hebben we daar geen last van. En daarna staat het in vers 6, wat hem wederhoudt, weet gij, omdat hij geopenbaard wordt te zijn in eigen tijd. Dan zeggen we weer, oh, dat is mooi, dan hebben we er nu geen last van. Maar dan zegt vers 7, nou nee, zo zit het niet. Want de verborgenheid, openbaring, is immers nadrukkelijk het tegenovergestelde van verberging. Bij openbaring moet je in beginsel altijd aan denken dat iets er wel is, alleen je kan het niet waarnemen. Maar het is er wel, het is ook zelfs actief. U weet wel, openbaring is gewoon ons Nederlandse woord onthulling. Het wegnemen van het omhulsel, de bedekking, de sluier enzovoorts. Dat is wat openbaring is. Maar bij openbaring verschijnt weliswaar dat wat verborgen was, maar het was er altijd al. Het treedt aan het licht, aan het schijnsel, vandaar verschijning. Maar het was er altijd al, het was ook al actief in het verborgene. En dat staat er dus, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, alleen die hem nu wederhoudt. En dan heb je dus weer vers 6, nu vers 7. Alrede, dat wil zeggen ook nu al, hè? En dan weer, die hem nu wederhoudt, met grote nadruk, nu. Enzovoorts. Maar u ziet uiteraard aan het vers, ik heb gezegd, de apostel is wat kortaf hier, gebruikt weinig woorden, zo weinig mogelijk, en dan begrijpt men het niet, dus dan worden er door de vertalers woorden ingevuld. En daar staat het dus, alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Er is nog erg veel ingevuld en dat zoals altijd, een vers heeft er altijd van te lijden. Maar het is uiteindelijk zo dat als wij werkelijk woorden moeten invullen om de zin een beetje kloppen te krijgen, dan zou het zo min mogelijk moeten zijn, zo weinig mogelijk invullen. En ik vond ik vond een vertaling die veel minder invulde dan onze Statenvertaling. En die hou ik u voor. De Darby-vertaling heeft hem ook anders, korter. Maar ik vond hem trouwens aanvankelijk in de American Standard Version. Maar goed, dat doet er nou niet toe, dat is voor de statistiek, hè? Maar dan luidt het vers als volgt, vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleenlijk, tot zover gaat hij goed. En dan vult men in, er is. Alleenlijk, er is. Als u gewend bent in de Statenvertaling te lezen, bent u dat vaker tegengekomen, dat het werkwoord zijn, u weet wel, is, was enzovoort, dat dat woord ingevuld wordt, dat er schuin gedrukt staat. En eigenlijk, het zou veel vaker schuin gedrukt moeten staan, omdat die klassieke talen, die maken van dat woord niet al te veel gebruik, omdat het vanzelfsprekend is. Je hoeft er niet bij te zeggen dat iets is. Als je het ding noemt, dan is het. Die begrijp je toch, hè? En dus wordt er veel weggelaten. Daarom denk ik ook dat dit klopt, dat dit weggelaten is. Er is een wederhouder. Alleenlijk een wederhouder. Of die hem nu wederhoudt. Want dat staat er, dan kom ik zo op terug. Alleen die hem nu wederhoudt. In de zin van er is. En het woordje er is ook al zo'n woord dat we invullen, want het betekent niks, hè? Er betekent niks. Maar in onze taal gebruiken we dat. Ik vind het altijd stom. Als je er een beetje oefent om het weg te laten, kan dat. Er, dat schijnt af te komen van ergens of daar. Ja, waar wordt niet gezegd. Maar als toch niet gezegd wordt waar, dan kan je het net zo goed weglaten. Is. Zie. En dus wordt het dan alleenlijk die hem nu wederhoudt. Is. Maar goed. Lees u maar mee. Alleenlijk er is, en dat kun je er makkelijk bij schrijven, in mijn Bijbel althans, want je schrijft het gewoon in de kantlijning. Past het er precies tussen. Er is die hem nu wederhoudt. En nu inderdaad in de betekenis van thans. Er is die hem nu wederhoudt. Bovendien, iemand die hem nu wederhoudt, is inderdaad iemand. Dat wil zeggen niet een ding, maar iemand. Dat blijkt uit de grondtekst. De wederhouder dus is niet een ding. In vers 6 is het iets. Daar staat wat hem wederhoudt. En nu is het wie hem wederhoudt. Dus een persoon is eigenlijk, voor het gemak zeggen we het dan maar zo. Hè? Alleen er is die hem wederhoudt. En dan kun je het hele volgende zinnetje doorstrepen weer. Wat de vertalers ingevoegd hebben. En dat willen we toch graag, woorden die er niet staan, die moet je niet hebben. Streep hem maar door, die zal hem wederhouden, kun je nou gewoon weglaten. En inderdaad, de American Standard Version doet dat en Darby doet het ook. En dan staat er dus alleenlijk, er is die hem wederhoudt, totdat hij uit het midden zal enzovoorts. Heb je dat? Het vers wordt er een stuk simpeler van. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen er is die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal. Enzovoort. Daar kom ik nu op, hè? Zie hoe simpel dat is. Ik kon me wel voor de kop slaan toen ik het tegenkwam. Ik denk, dat had ik zelf ook wel kunnen vinden. Zo moeilijk was dat niet. Maar je kunt die hele lange zin weglaten. Die zal hem wederhouden. Dat is namelijk vanzelfsprekend. Slaat ook nergens op. Het staat er ook niet. Niet letterlijk althans. En het voegt aan de zin niks toe. Je moet gewoon invullen is. Of eventueel dan er is. En dat is dan dat. En dat is een gebruikelijke procedure in vertalingen.
Het woord midden in de Bijbel wordt er vaak ook gebruikt in verband met de aanwezigheid van God.
Daar kom ik even. Daar kom ik nu op. Op het woord midden. Ik heb gezien dat over het algemeen het woord midden dikwijls, als het besproken wordt in dit vers, veel te veel commentaar krijgt eigenlijk. Want als men het als eruit ligt en het beziet, dan ontstaat automatisch de neiging om het op te blazen, om zo'n woord op te blazen. Ik heb het hele Nieuwe Testament in elk geval heb ik nagezocht, ik heb die aantekeningen hier niet bij me, vond ik niet nodig. Maar heb ik nagezocht waar de term voorkomt en hoe het vertaald is en hoe het in de zinnen dan staat, hè, ongeacht hoe het vertaald is, maar hoe het dan in die zinnen staat. En dan blijkt dat het zoveel betekenis niet heeft. In sommige gevallen heeft het de betekenis van het exacte midden. En dan krijgt het dus grote betekenis. Zoals bijvoorbeeld de boom in het midden van de hof. Maar dat is het Oude Testament, dus dat vers ben ik niet tegengekomen. Maar daar heeft het een zware betekenis, het midden. In ieder geval in het Hebreeuws van het Oude Testament heeft sterk de betekenis van dominantie. Dat wat in het midden is, dat domineert. Dat heeft grote invloed, weet je wel. Hè? Er is wel een toren in het midden van de stad en een tempel in het midden van de stad en al dat soort dingen meer. En het midden is bovendien bij gelegenheid zelfs de hemel in de zin van de plaats waar de troon staat. Dat is midden. Zie? En zo ligt Jeruzalem in het midden der aarde, in de navel staat er dan in sommige vertalingen, helemaal in het midden, het zal domineren over alle volkeren. Maar dat is de grootste betekenis die je bedenken kunt, de hoogste. En bovendien uit het Hebreeuws, niet eens uit het Grieks. Maar in het Griekse Nieuwe Testament heb ik teksten nagezocht en daar blijkt dat het normaal gesproken toch gewoon de betekenis heeft van onder, dat wil zeggen te midden van en niet met de nadruk op midden.
Is centrum zoiets ook?
Centrum? Ja, midden kan het centrum zijn, maar wat ik probeer te zeggen is dat midden lang niet altijd het centrum is. Is er iemand in ons midden die, en dan bedoel ik niet precies in het midden van de zaal of iets dergelijks, maar gewoon onder ons. Amongst staat er dan in de Engelse vertalingen. En dat is de betekenis. Maar ik kan beter het hele zinnetje even nemen. Er staat er wordt wederhouden enzovoort. Of de wederhouder wederhoudt. Totdat hij, de wederhouder, blijkbaar, maar ik zal het laten zien, uit het midden zal gedaan worden. Alleen dat midden kennelijk niet in die hoge betekenis. Zo komt het trouwens in het Nieuwe Testament eigenlijk helemaal niet voor. Maar van tussenuit is de gedachte. Van tussenuit. Of van onderen. Men bevindt zich, de wederhouder, om zo te zeggen. Of dat wat een wederhouder, die een wederhouder bevindt zich te midden van. Of onder. Nou ja, waar bevindt de gemeente zich? Te midden van. Te midden van de volkeren. Onder de volkeren. Zo simpel is dat. En er komt nog bij, dat woord weggedaan staat er niet, de laatste keer ook niet, hè. Totdat hij uit het midden zal, en het weggedaan moet je gewoon weglaten, alleen dan staat er, totdat hij uit het midden zal worden. En het probleem van het woord worden is, dat wij het, dat ligt ook aan ons Nederlands overigens, beschouwen als een hulpwerkwoord. En zo hebben de vertalers het ook gedaan, dan is het hulpwerkwoord bij wegdoen. En dan is het weggedaan worden. Totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. In het Nederlands laten we dat tegenwoordig, het woord worden, weg. De Duitsers nog steeds niet. En die zijn er legendarisch om, hè. Om dat geworden, aan het eind van de zin, enzovoorts. Je hebt dat woord niet werkelijk meer nodig. Zeker niet als het achteraan in de zin staat, hè. Maar het probleem is dat dit woord worden helemaal niet een hulpwerkwoord is. Het is een gewoon werkwoord. Alleen wij kennen het dan niet. De vertaling met worden is goed. Maar in het Nederlands is dat verschrikkelijk zwak. Maar we hebben het niet beter. Voor zover u Engels kent. Worden is gewoon in het Engels to be. Net als zijn. Zijn en worden is altijd hetzelfde. En zijn is dikwijls een hulpwerkwoord. Ook in de Statenvertaling. Maar er is een ander Engels werkwoord. Wat wij vertalen met worden. En het is helemaal geen hulpwerkwoord. To become, ja, to become. Het lijkt op ons Nederlandse woord bekomen. Become, bekomen. Maar to become is in de eerste plaats het standaardwoord voor worden, to be. En daarna het woord voor komen. Worden, komen. Wij kennen zo'n woord niet, want het is wel worden, maar het is veel sterker dan dat. Het wil ook zeggen, niet alleen dat iets ontstaat, want dat is wat worden is, maar het wil zeggen dat het ook daadwerkelijk verschijnt, zijn opwachting maakt, of zullen we gewoon zeggen, het komt ook. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het voor u nagekeken, in het Engels, want ik heb dan altijd Engelse naslagwerken, staat gewoon, het betekent to become, niet to be. En dus kun je het ook niet vertalen met weggedaan worden, want dan had het een vervoeging van het werkwoord to be moeten zijn. Het werkwoord zijn in het Nederlands. Maar to become. Namelijk, to come into existence. Dat wil zeggen, tot stand komen. In aanzijn komen. Ontstaan is het dan, hè? To receive being. Wij kunnen dat helemaal niet vertalen. Ik vind dat heel vervelend. We hebben er dan nog geen woord voor. Tot aanzijn komen, tot stand komen, let op het woord komen, ik kan het niet eens vermijden, het moet er begin. Komen. Het wordt ook vertaald met to come to pass, en in het Nederlands staat er dan het geschieden. Ik heb een hele rij schriftplaatsen meegenomen, maar ja, dat schiet u niet veel mee op. Maar de eerste keer het Nieuwe Testament is, en dit alles is geschied, dus dat wordt worden. Dit alles is geschied, omdat vervuld zal worden, geen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende, enzovoorts. Geschieden, maar dat is heel wat sterker dan ons Nederlandse woord worden. Dat wil zeggen, er gebeurt iets. Er komt iets tot stand en bovendien nog veel sterker dan dat. Want het Engels geeft de betekenis ook van to arise. Dat wil zeggen opstaan, oprijzen, verschijnen, zijn kop opsteken. En daarna to appear in history. Nou heeft het Engels ook niet meer in één woord genoeg. Verschijnen, to appear, verschijnen in de geschiedenis. En dat is ons Nederlandse woord geschieden uiteraard, van geschiedenis afgeleid. Het, iets wat geschiedt maakt onderdeel uit van de geschiedenis. Maar to appear in history, en ook vertaald met to come upon the stage, dat wil zeggen op het podium komen. Heb je dat? Het is nog steeds worden, maar veel en veel sterker dan ons Nederlandse woord. Er verschijnt iets, er is ineens iets te zien. Het wordt gebruikt of man appearing in public. Dat ik het in Engels voorlees is gewoon omdat ik geen betere termen heb. Maar ook om te laten zien dat ik ze niet verzonnen heb. Dat is wat het is. To appear in public. Nou ja, goed. Het is ook het standaardwoord dat gebruikt wordt voor wonderen die gedaan worden. Nou ja, het geschieden. Maar ook staat, is het dan vertaald met doen. Hè? De Heer deed een wonder. Of er gebeurde een wonder of zo. Speciaal van wonderen. Juist omdat die normaal niet gezien worden. Maar ineens vragen ze de aandacht. Verschijnen ze op het toneel. Of hebben een plaats in de geschiedenis. Dat zijn al wat grotere woorden natuurlijk. Maar het is veel meer dan alleen het gebeurde maar. Of het was, of het werd, of iets dergelijks. Het gaat dus om een duidelijk, zichtbare, demonstratieve verschijning van iets. Iets waar je niet omheen kunt. Dat is wat het is. To become. Komen. Geschieden. Enzovoort. En dan terug naar vers 7 van 2 Thessalonicenzen 2. Totdat hij van tussen, from amongst, zoals meestal vertaald in het Engels. Niet from the middle, maar from amongst. Van tussen. Want het punt is dat die wederhouder, of dat wat wederhoudt, bevindt zich tussen iets anders. Nou ja, het is de gemeente en die bevindt zich onder de volkeren. Onder, tussen, dat is dat woord. Is het, hè? Te midden van de volkeren, toch? Niet exact in het midden, maar onder is de betekenis. Nou goed. Maar die wederhouder bevindt zich tussen iets en daarna, en het is totdat hij van tussen zal. Als je nou vertaalt met woorden, dan heb je het hele verhaal kapot gemaakt. Hè? Verschijnen zou een goede zijn. Wat dacht u van verrijzen? Arise, las ik net uit het woordenboek. Arise, opstaan. In de zin van demonstratief. Zich verheffen. Verschijnen, definitief. En dat is waar het over gaat. En dat is een pracht van een beschrijving van de voltooiing van onze bedeling. En daarmee de opname van de gemeente. Want, en dat zeg ik ook altijd bij herhaling tot vervelens toe. Wat wij de opname van de gemeente noemen, is in werkelijkheid onze aanstelling tot zonen. In ieder geval collectief als gemeente. Het is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en daarmee onze aanstelling tot zonen. Dat we als zodanig dan nog niet werkelijk zichtbaar verschijnen aan de wereld, dat is waar, maar het maakt er wel onderdeel van uit, uiteraard. Want hoe dan ook, de zoonstelling van de Heer Jezus vond plaats bij zijn opstanding, dat wil zeggen zijn lichamelijke opstanding. Volgens Handelingen 13 werd toen tot hem, bij wijze van spreken, gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u aangesteld, gegenereerd. En als diezelfde woorden op de gemeente van toepassing zijn, en de Bijbel zegt dat dat zo is, dan moet dat dus zijn bij de definitieve verandering van ons lichaam, de verlossing van ons lichaam en zoiets. Dat is in de praktijk de opname van de gemeente. En dat is dus de aanstelling tot zonen. Weliswaar nog niet meteen in het zicht van de wereld of van de volkeren waaruit wij komen, maar wel in het zicht van alles wat in de hemel is. En dat is nog veel belangrijker. Van tussenuit op een laag niveau, dat heet low profile zal ik maar zeggen, hè? Laag profiel in Nederland, vooruit, wordt de gemeente gepromoveerd en inderdaad aangesteld, high profile, met een hoog profiel, heel duidelijk voor de hemel zelf. En het leidt ook er inderdaad toe dat Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen worden. En daar gaat het hier per slot over. Want dat is de aanleiding voor de nederwerping van Satan uit de hemel en dus het verschijnen op aarde van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Heb je hem? Er zijn er die ook werk maken van het woord worden en ze willen het dan toepassen allemaal op de duivel of op de antichrist, hè? En dan leest men totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Het midden, zegt men, is de hemel. Er moet een vers te vinden zijn waaruit dat blijkt. Maar ik ken zat versen waaruit blijkt dat het niet de hemel is. Dat hangt er maar vanaf waar het vers over spreekt. Hè? Je kunt moeilijk zeggen het woord midden betekent hemel. Dat is niet zo. Maar dat betekent gewoon normaal gesproken van tussenuit. Maar men zegt dan hij wordt uit de hemel. En dan dat woord worden, dat is met duidelijke nadruk verschijnen. Dat is dan de openbaring van de antichrist. Wel, als dat zo is, dan staat het er dus drie keer achter elkaar, want het staat in het volgende vers sowieso weer. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Als het woord worden dat ook al betekent en van toepassing is op diezelfde figuur, dan heb je weer onzin. Dan staan er weer een paar zinnen te veel. Dus dit kan ook nooit natuurlijk. Bovendien, de term worden heeft die betekenis niet van nedergeworpen worden, maar heeft de betekenis van juist opstaan. En dat is iets wat je van de duivel nou helemaal niet kunt zeggen. Zo ziet het er misschien voor de wereld uit, maar het is niet de Bijbelse manier om de dingen te bespreken. Zie? Hij is degene die juist uit de hemel vernederd wordt naar de aarde. Maar van de gemeente kan dat precies zo gezegd worden. Wij komen van tussen de volken, schriftplaatsen genoeg waar er staat. Hè? God verzamelt zich een volk uit de heidenen en dat soort dingen meer. En daaruit zouden wij, of zijn wij geroepen, zijn we in hopen zalig geworden, want wij verwachten de aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. Letterlijk geciteerd nu uit Romeinen hoofdstuk 8. Dus ik zou niet weten wat daarmee mis is. Geen enkel probleem. Maar die versen zijn in werkelijkheid veel eenvoudiger dan ze dus hier in de Statenvertaling zijn opgeschreven. En men zou ze niet moeilijker maken dan het is uiteraard. Op de vaste regel, hè. Dus, wat hem nu wederhoudt, weet gij opdat hij geopenbaard wordt. Te zijn eigen tijd. Tussenzin, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt nu reeds gewrocht. Alleen er is die hem wederhoudt, totdat hij uit het midden zal opstaan, verrijzen, arise. En dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Bovendien moet ik er meteen bij zeggen dat het ook niet helemaal terecht is wanneer wij het vers beschouwen als van toepassing op één bepaalde dag. Zo van de dag van de opname van de gemeente is de dag van de openbaring van de antichrist. Dat is natuurlijk ook niet zo. De aanstelling van de gemeente namelijk tot zoon is in feite aan de ene kant een juridische gebeurtenis die op één dag plaatsvindt. Dat is de opname van de gemeente, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, of hoe het maar heten mag, de verandering van ons lichaam, zo u wil, de verkregene verlossing uit Efeze 1, dat kan ook nog. Maar het neemt niet weg dat de gemeente bijvoorbeeld pas voor het eerst openbaar zal worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is nog maar in zeer beperkte kring, want het is alleen in de kring van het gelovig overblijfsel der Joden en dan nog alleen maar ter plaatse. Met andere woorden, de openbaring van de gemeente als zodanig met Christus in heerlijkheid is een proces, dat wil zeggen neemt een stuk van de geschiedenis in beslag, zoals ook de openbaring van Christus zelf. Weliswaar een juridische gebeurtenis is en betrekking heeft op één dag, maar in de praktijk is het een stuk geschiedenis. Het begint net zo bij de openbaring van de Heer aan een overblijfsel uit Jeruzalem, zo te zeggen, daarna vervolgens aan Israël als zodanig en uiteindelijk pas aan de wereld en uiteindelijk pas 40 jaar later, om zo te zeggen, dat wil zeggen bij het begin van de 1000 jaren, wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, met dank aan vers 31 van Matthäus 25. Dat neemt een tijd in beslag waarin hij zich bekend maakt en waarin zijn koninkrijk openbaar wordt en waarin dus ook de gemeente als zodanig openbaar gemaakt wordt. Dat is een periode. En hetzelfde geldt uiteraard voor de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. Als die figuur op aarde besteld wordt, dan betekent het niet dat hij dan meteen openbaar is als de mens der zonde, de zoon des verderfs. Maar zal hooguit zeggen, hey, wat ligt daar ineens voor een vreemd snoes aan? Of iets van die naad. En daarna begint hij zich te manifesteren, maar dat heeft een boel tijd in beslag. En voor zover ik van de profetieën wat begrijp, moet ik u zeggen dat hij aan het eind van de 70ste week van Daniël nog niet zo geweldig veel verder gekomen is in die 7 jaren. Want wat hij dan in die tijd tot stand gebracht had, was in de eerste plaats in de Joodse staat, maar die is dan vernietigd, dus schiet niet echt op. Moet daarna dus nog komen. Met de opbouw van zijn wereldrijk. Het is te moeilijk om dat voet te ver buiten ons onderwerp, om dat nu te bespreken. Maar we hebben, dacht ik, toch bij gelegenheid alles even zo in de gauwigheid gezien. Dat rijk van die figuur, zou ik maar zeggen, van dat beest dat in werkelijkheid pas tot stand komt. Na de 70ste week van Daniël en dus pas na de val van Jeruzalem. Ook niet in Jeruzalem, want dat is het dan niet. Maar onder de volkeren enzovoorts. En zijn ware aard, die vertoont hij pas, dan ben je in ieder geval nog vele jaren verder, lijkt mij. Dus het is een proces en bovendien de uitspraak, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, wordt gevolgd met de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. Maar daar zit dan toch zeker officieel 40 jaar tussen. En die lezen hier toch ook niet in, zomaar in één keer. Dat wil zeggen, wij zouden beseffen dat deze uitspraken moeten passen in de rest van het profetisch woord. En dan blijkt dat het inderdaad gaat om een periode. Bovendien, de verschijning zijn de toekomst. Wel, zijn toekomst is een periode. En zo wordt er later ook over gesproken in de volgende verse. Wiens toekomst is naar de werking des Satans en alle krachten, tekenen, wonderen, der leugen. Ineens voel je de tijd er voorbij gaan. Er gebeurt van alles. Zie, het is niet allemaal op één dag. En daar gaat het maar om. In elk geval, de gemeente zal van de aarde worden weggenomen. Dat maakt ruimte voor de voortzetting van het plan Gods. Bovendien houdt het in de nederwerping van Satan uit de hemel. En de gemeente wordt officieel aangesteld en zal daarna met Christus ook geopenbaard worden. Al neemt dat tijd in beslag. Maar aan de andere kant zal de ongerechtige geopenbaard worden op aarde. Nadat hij eerst op aarde geworpen is. Er is verder niks moeilijks aan. En waar de gemeente zal worden en een rol zal gaan spelen officieel in de geschiedenis. U weet wel, worden. Een functie vervullen in de geschiedenis. Dus, en dat is pas in de toekomst. In diezelfde tijd dat de gemeente die functie gaat vervullen, in diezelfde tijd doet Satan in de figuur van de antichrist zijn werk op aarde. Nee, kijk, de gemeente zal pas werkelijk een functie vervullen in de geschiedenis, in de toekomst. Begrijp me goed, alles is geschiedenis. Zelfs die oude piano van mij heb ik wel eens geschreven. Geschiedenis, weet je wel, en die auto, weet je wel, die koop je een keer en die breng je een keer naar de sloop, want zo ging dat vroeger meestal bij mij in elk geval. En dus dat neemt een bepaalde tijd. En de roeping van de gemeente vanaf het allereerste begin, het hoofd Christus, tot aan de allerlaatste die toegevoegd wordt, neemt natuurlijk tijd, maar dat is wat anders dan een functie vervullen in de geschiedenis. Ik hoop dat u dat begrijpt. De functie die de gemeente zou moeten vervullen in de geschiedenis, die begint eigenlijk pas goed na de opname van de gemeente. Alles wat eraan vooraf ging in onze dagen is voorbereiding daarop. Het is de verzameling van de gemeente. En natuurlijk, wij hebben ook een functie hier, dat is wel zo, maar in de geschiedenis en op het wereldtoneel, wel nee. De belangrijkste functie van de gemeente is immers, voor zover wij een aardse functie hebben, laat ik dat nog eens een keer zeggen, vind ik prachtig. Voor zover wij een functie te vervullen hebben op aarde en onder de volkeren, is het evangelie brengen primair aan de Joden en secundair aan alle volkeren. Want wij zijn uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, of als u die tekst uit Petrus niet blieft, dan zeg ik gewoon Dat wij zijn in ieder geval dat volk uit de heidenen dat de Joden tot jaloersheid zou verwekken. En opdat daardoor enig uit hen behouden zouden worden op zijn minst. Dat is wat het is, dat heidense volk, dat Lo-Ami, waarover Mozes al sprak en waarover Paulus spreekt in Romeinen 10 en 11. Maar het gevolg daarvan is, het gevolg van evangelieprediking, is niet de bekering van de wereld. En die functie heeft het ook niet, in onze dagen niet althans. Het heeft tot functie de opbouw van de gemeente. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot, evangelisten, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Niet tot bekering van de wereld. Maar dat wil ik maar zeggen, wij vervullen niet een functie in de wereldgeschiedenis of zoiets. Integendeel, dat komt pas in de toekomst. Want ook die functie van dat wij het evangelie, het woord God, zouden bewaren, bekendmaken, prediken, beheren. Pilaren, vastigheid der waarheid zouden zijn. Voor Israël en de volken, die functie, die zullen we juist vervullen na de opname van de gemeente. Dat is makkelijk, heb ik u dat nooit voorgehouden? Dat is makkelijk genoeg te bedenken. Stel je nou voor dat de gemeente er is om Israël tot bekering te brengen. Dat staat in de Bijbel, dus dat is zo. Wel, dat is dan jammer, want we weten uit de schrift dat het niet zal gebeuren.
Onbegonnen werk.
Ja, gebeurt niet. Het kan zelfs niet. Het is een technische reden onmogelijk in onze dagen, omdat een bekeerde Jood sowieso wordt toegevoegd aan de gemeente. Dus je komt nooit bij een bekeerd Israël terecht. Het kan domweg niet ontstaan. Daarvoor moet de gemeente eerst weg zijn. En als de gemeente weg is, wie moet dan in Israël het evangelie brengen?
De gemeente.
Zo niet, dan toch, broeder. Ja, de gemeente, alsnog. Dan, na de opname van de gemeente pas. Hoe wij dat doen, ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Als u mij nou uitlegt hoe engelen worden uitgezonden nu, ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen, nu, en hoe die ons nu terzijde staan, dan zal ik u daarna proberen uit te leggen hoe de gemeente in de toekomst wordt uitgezonden om degene die de zaligheid beërven zullen terzijde te staan, namelijk Israël.
We zullen de engelen gelijk zijn.
Wij zijn de engelen gelijk, broeder, ja, precies. Ja, zeker. Wij zullen dan een functie vervullen en dan ook zal het resultaat, dat wil zeggen het doel, daarvan bereikt worden. De bekering van Israël namelijk. Maar het blijft natuurlijk toch zo dat als de gemeente deel heeft aan Christus en Christus zelf is het medium, het middel. Het woord medium mag ik niet gebruiken, want het is een beetje een belast woord. Maar is het middel, is degene door wie Israël de zaligheid ontvangt. En wij zijn leden van zijn lichaam, zijn wij toch degene door wie Israël die zaligheid ontvangt? Kan toch niet missen? Bovendien, u hebt in het Oude Testament toch ook wel eens gelezen over die vele heilanden die er zouden zijn? Voor Israël, of niet? Ja, dat is echt zo. En die leraren, die zouden blinken, en die Israël zou hebben, uit Daniël.
De leraren zullen niet meer wegvliegen, maar de ogen zullen de leraren zien.
Ja, dat is, waar staat die eigenlijk?
In
Jesaja. Ja, in Jesaja, dat weet ik. Ik weet ook ze gewoon niet aan mijn hoofd waar staat. Ik heb er wel eens een keer een reeks bijbelstudies aan gewijd. Op een andere plaats, er zijn wel bandjes van. Over het toekomstige werk van de gemeente. Maar dat is lang niet volledig, maar vooruit. Maar er zijn heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament die daar al over spreken. Dat is de toekomstige functie van de gemeente. In de eerste plaats naar Israël. En via Israël ook naar de heidenen toe, uiteraard.
Is er een Openbaring 14 vers 6 ook die engel die daar ook betrekking van de gemeente?
Broeder, ik persoonlijk, maar ik geef u mijn voorzichtige mening. Ik zal niet zeggen dat dat er staat of dat het dat echt betekent. Maar ik heb de indruk, na verloop van vele jaren dus overigens, maar vooruit. Dus excuus. Ik heb de indruk dat die engel uit Openbaring 14 vers 6, dat gewoon de verwijzing is naar de gemeente. Als je één keer merkt dat schriftgedeelten die over engelen spreken, eigenlijk en uiteindelijk spreken over de gemeente, dan vind je er uiteindelijk steeds meer. En dit is er dan één van. Want het gaat over die dagen van de wederkomst van Christus, na de 70ste week van Daniel feitelijk. Want er is al sprake van 144.000 verzegelden uit Israël, in vers 1 al enzovoorts. Maar er staat in vers 6 van Openbaring 14, ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. Dan heb je midden des hemels en uit het vers kun je besluiten dat het midden dus gewoon de hemel is. En ruwweg is het zeker zo, want de hemel bevindt zich in het midden van de schepping, het midden van de aarde. Dat is overigens niet naar beneden, maar naar boven dan, logischerwijs. Hè? Maar goed, dat is een ander onderwerp. Ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels en hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen en aan alle natie, geslacht en taal en volk, zeggende met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen. Een boodschap verkondigd vanuit de hemel naar de aarde. Maar wie in de hemel zou dat moeten doen? Nou ja, makkelijk genoeg. Wie zijn er in de hemel? Wij. Onze hemelse positie. Toch? En hoe wij dat dan doen? Ja, begrijp me goed. Er lopen op aarde nogal wat engelen rond in die dagen. Al zijn het dan in de eerste instantie in elk geval engelen van Satan. En ze lopen op aarde in een zichtbare verschijning rond. En in oud-testamentische tijd liepen er engelen op aarde rond in een zichtbare verschijning. En kwamen een boodschap brengen uit de hemel. En van de gemeente staat zo zonder meer, is een van de eerste concrete uitspraken van de Heer Jezus over de gemeente feitelijk. En ze zijn de engelen gelijk. Toch? Ja, even een tipje van de sluier op. Ze zijn de engelen gelijk. En daarna lezen we teksten waarin de Heer zegt dat de Zoon des Mensen zal komen met zijn vele duizenden of tienduizenden engelen. Dan denk je, hey, die lui ken ik. Daar heb ik samen nog mee op zonderschool gezeten. Nou goed. Of bijbelschool, dat kan ook. Maar goed, he, zoiets. En ik denk deze engel ook. Maar in ieder geval, de gemeente neemt pas werkelijk zo'n positie in na de opname van de gemeente. Niet ervoor. U weet nog wat Paulus aan de Korintiërs schreef? Die wilde graag heersen. Ze deden dat trouwens met aardse middelen. Dat moet ook wel, want anders kom je op aarde niet tot heerschappij. Dus met vleeselijk verstand en dat soort dingen, weet je wel. Aardse wijsheid, menselijke wijsheid. En Paulus schreef en hij zei, ja, maar het is de tijd nog niet. Hij zegt, och, of gij heerst het. Maar hij zegt, het is nog geen tijd om te heersen, het is een tijd om te lijden. Om nederig te zijn, te dienen, om vervolgd te worden zelfs. Die tijd zitten we nog in. Onze tijd om te heersen komt daarna.
Dus, het heersen is niet populair natuurlijk.
Nee, goed. Maar het dienen is ook niet populair. Hè. Daar heb je het probleem. Hè. Ja. Men wil niet dienen, maar het is de enige weg tot heerlijkheid. Het is die weg die ons voorgesteld is. Bovendien, we hebben dus helemaal geen keuze. Het is niet de vraag of we willen of niet eigenlijk. Je kunt alleen weigeren die weg te lopen. Maar dat zou erg onverstandig zijn. Hè? Maar goed, het komt goed overeen met wat hier in 2 Thessalonicenzen 2 over de gemeente staat. Die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal opstaan. Dat is het leuke ervan. De gemeente zal opstaan in de toekomst en dan dus pas wat gaan doen eigenlijk. Niet in staat er, nou ja, de gemeente doet nu ook al wat. Maar onopvallend. Tussen, zal ik maar zeggen. Zo onopvallend als zout in de spinazie is, zal ik maar zeggen. Je moet het wel hebben hoor, want anders is het niet te eten. Maar, ik bedoel, over ons wordt ook gezegd, gij zei het zout der aarde, toch? Maar als je zout in je eten tegenkomt, is het vreemd hoor. Maar het zit er wel in. Maar onopvallend, het moet er zijn, het vervult wel een soort functie in de zin van, als het er niet zou zijn, zou je het meteen merken, enzovoort. Maar zout is in ieder geval bederverend, daar gaat het maar om. In het algemeen trouwens is zout een beeld van de Heilige Geest, heb ik nagevraagd aan Lot zijn vrouw. Is toch leuk of niet? Ja. Leer nog eens wat bij. De vrouw van Lot is gewoon een uitbeelding van het Jodendom in onze tegenwoordige bedeling. Het is een monument. Hè? Maar het beweegt niet meer, het leeft niet meer, maar het is wel zout in de zin van het spreekt wel over bijbelse dingen. Niettemin is zij noodlottig overleden. Maar goed, uw woord zij te alle tijden met zout besprengd, maar sterker nog, gij zei het zout der aarde. Maar het is onopvallend, bevinden ons te midden van de wereld. En de functie die hier genoemd wordt, is niet werkelijk een actieve, maar een passieve functie. Zoals gezegd, zolang de gemeente hier is, kan hij niet openbaar worden. Omdat het woord zegt dat hij niet openbaar zal worden, zolang wij hier zijn. En dus kan het niet, dat is heel argument, maar dat heb ik u al meerdere keren inmiddels voorgehouden. Hoe dan ook, het vers moet dan langzamerhand duidelijk zijn. En dan neem ik de draad op dus in vers 8, hè, als dan. Nadat in vers 6 staat, nu in vers 7 al reden, en nog een keer nu, staat er in vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, met de nadruk op openbaring. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En daarom mee rijmt het volledig op de eerste Johannesbrief. Maar die heb ik met u al aangehaald, een van de vorige keren. Want daar staat, ja, die antichrist die komt. Maar er zijn ook nu vele antichristen geworden. De antichrist komt, maar je hebt nu in onze dagen wel degelijk de geest van de antichrist die actief is. Maar als het geest is, is het verborgen. Alleen in de toekomst wordt hij ook openbaar en krijgt inderdaad een gedaante, een gestalte. En dat blijft een poos zo, totdat de Heer hem zal verdoen door de geest zijns monds. Kortom, hij zal hem teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Het is een pracht van een uitspraak, omdat het een parallelle uitspraak is, hè? Vers 8. De welke de Heer verdoen zal door de geest zijns monds. En die andere zin luidt, als je de ontbrekende woorden invult. En welke de Heer teniet zal maken door de verschijning zijner toekomst. Waaruit volgt dat de geest zijns monds overeenkomt met de verschijning zijner toekomst. En dat wil dus zeggen dat essentieel voor de verschijning zijner toekomst is dat de Heer spreekt. Want de geest zijns monds, wil zeggen de adem zijns monds uiteraard, wil zeggen dat de Heer spreekt. En dat weer heeft alleen betekenis eigenlijk als we beseffen dat de Heer in onze dagen niet spreekt. Begrijp je me goed? Er zijn er een heleboel die spreken nadat zij gestorven zijn, met dank aan Hebreeën hoofdstuk 11. Dat geldt voor de Heer Jezus natuurlijk ook. Maar dat is spreken in bedekte zin, in abstracte zin. We hebben in de praktijk te maken met het grote zwijgen van God. The silence of God, zei Sir Robert Anderson. En zo is het ook. God zwijgt in onze bedeling. Hij verbergt zich. Maar in de toekomst zal hij zich openbaren. Het houdt niet in de eerste plaats in dat hij zich vertoont. Maar het houdt in de eerste plaats in dat hij actief spreekt. Dat wil zeggen, in de praktijk betekent het gewoon dat het evangelie gepredikt gaat worden, hoor. Want normaal gesproken, ik heb het ook nagevraagd aan Johannes. En Johannes zei, God per definitie is woord. God spreekt namelijk, hij heeft het altijd gedaan, van het begin enzovoorts. Alleen, mensen hebben dat woord niet geaccepteerd. Dat wil zeggen, dat woord was licht, maar men had de duisternis liever dan het licht. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Gods woord in de eerste plaats licht is. Nou goed. En dus als de Heer in de toekomst alsnog zal spreken, actief tot de wereld, wil dus zeggen dat het gaat om de prediking van het evangelie. Maar er is niks zo moordend voor de duivel, tot mijn grote genoegen, dan het prediken van het evangelie. Je kunt in de praktijk heus beter mensen het woord van God voorhouden dan dat je probeert de demonen uit te drijven. Zei de Heer trouwens ook. Hij zei, nou, zelfs als het zou lukken, blijft er alleen een lege plek achter. Dus die komt wel weer terug.
Met hulp.
En niet alleen. Precies. Zo is dat. Dat helpt niet. In de praktijk werkt alleen het woord van God. Dat is moordend voor de duivel. Heeft natuurlijk een bloedhekel aan, om zo te zeggen. Maar dat is wel hoe het zal gaan, ook in de toekomst, wanneer het evangelie gepredikt gaat worden, niet ten behoeve van de verzameling van een gemeente, maar ten behoeve van de wereld, in de zin van, opdat het koninkrijk van Christus in de, en aan de wereld openbaar zou worden. Daar gaat het om. Dat betekent dan meteen het einde voor deze figuur uiteraard. Wij waren bij vers 8, waar we die twee zinnen hebben als een parallel. De Heer zal hem verdoen door de geest zijns monds, dan wel de Heer zal hem teniet maken door de verschijning zijner toekomst. De verschijning van de Heer Jezus, zijn wederkomst in het algemeen, houdt in de eerste plaats in dat hij dus weer zal spreken. Als ik het zo zeg, denk ik automatisch aan Psalm 2, waar dan staat, dan zal hij tot hen spreken in zijn grimmigheid. En in zijn toorn zal hij hen verschrikken, en zo verder. Hetgeen ook impliceert dat er een tijd aan vooraf gaat waarin hij helemaal niet spreekt. Dus logisch ook, als de Heer zou moeten spreken, zou hij spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Al was het maar vanwege de verwerping en de kruisiging van de Heer Jezus. En die grimmigheid en toorn van Gods wegen, dat oordeel over de volkeren, zal alsnog actief tot stand komen. Straks in de dagen wanneer hij daadwerkelijk zijn mond zal opendoen. Maar dat is in de dagen van zijn wederkomst uiteraard, wanneer een oordeel over de volkeren gebracht wordt. Gepaard gaande uiteraard aan de andere kant altijd met prediking van het evangelie. En dat is een van de functies van de gemeente in elk geval. En daarna vers 9. De Heere zal hem verdoen, die ongerechtige namelijk. Vers 9, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Dat weet ik niet zeker, maar moet ik eens even kijken. Ik dacht dat Deuteronomium 13 daarover spreekt. Er is zo'n profetie, ja die bedoel ik inderdaad. Een aardige uitspraak die in onze dagen net zo goed actueel is. Waar staat in Deuteronomium 13 vers 1... Wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of een wonder, en dat teken of dat wonder komt, dat het tot u gesproken had, zeggende, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen, gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromen niet horen, want de Heer uw God verzoekt u lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heer uw God zult gij navolgen en hem vrezen en zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn en hem dienen en hem aanhangen. En diezelfde profeet of dromendromer zal gedood worden, want hij heeft tot afval gesproken tegen de Heer uw God die u uit Egypteland heeft uitgevoerd en u uit het diensthuis verlost, om u af te drijven van de weg die u de Heer uw God geboden heeft om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van uw weg doen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het dus inderdaad kan gebeuren dat mensen komen met een of andere prediking en een of andere god die men zou dienen, en ze laten hun boodschap gepaard gaan met een teken of een wonder, staat er hier in vers 1. Dat kan dus, en het betekent dus automatisch dat tekenen en wonderen niet noodzakelijk van Gods wegen komen. En dat lijkt me toch een redelijk ernstige waarschuwing. Er wordt hier aangekondigd dat iemand anders, de een of andere dwaalleraar dus, of hoe moet je zo iemand noemen, een antichrist, vooruit dan, in nieuwtestamentische tijd, dat hij gebruik maakt van tekenen en wonderen om daarmee zijn boodschap ingang te doen vinden. Maar wat hier via Mozes tot Israël gezegd wordt, is dat ze niet op die tekenen en wonderen moeten letten, maar op de boodschap.
Verwijst het ook naar Openbaring 13?
Nou ja, natuurlijk, het verwijst naar Openbaring 13, want daar wordt letterlijk over die antichrist gesproken, hè, de tweede beest uit Openbaring 13. Want daar staat dat hij dit soort wonderen zou doen, vuur uit de hemel zou doen afdalen, maar ik dacht dat ik er hierover gesproken had.
Ja.
Dus, Openbaring 13. Waar er staat in vers 13. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. In de tegenwoordigheid van het eerste beest. En vervolgens zegt hij daarbij dat men dat eerste beest zou aanbidden, een beeld zou maken. Het valt dus precies in de omschrijving van Deuteronomium 13. Je hebt dus daar een valse profeet en zo wordt hij in Openbaring ook genoemd. Wat in Johannes, 1 Johannes bedoel ik, en 2 Johannes, heet de Antichrist. Hij is in Openbaring de valse profeet. En het is de titel die daar gegeven wordt aan dit tweede beest uit Openbaring 13, vanzelfsprekend. Maar die wonderen en tekenen die hoeven natuurlijk niet noodzakelijk plaats te vinden pas na de opname van de gemeente. Want ook daaraan voorafgaand worden tekenen en wonderen gedaan. Legendarisch, en dan bedoel ik echt legendarisch, is de figuur van Simon de Tovenaar, die we in Handelingen tegenkomen. En in de kerkgeschiedenis nog veel uitgebreider overigens. Maar hij deed tekenen en wonderen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat de boodschap die hij predikt dus het woord van God is. Dat het voor de Heer Jezus wat anders was, heeft van doen met de aard van de tekenen die hij deed. En ook de wijze waarop hij ze deed, overigens. Maar goed, men zou niet uit de tekenen, maar uit de boodschap concluderen dat die Bijbels is. En daar gaat het om, een teken en wonder. Och, dat is interessant, maar is voor mij niet meer als een goochelkunstje. Of die nou te verklaren is door ons technische mensen of niet, maakt daarbij verder helemaal niks uit. Het gaat om een boodschap en niet om de entourage, uiteraard. Niettemin, mensen zijn er gevoelig voor. Helaas ook in christelijke kring. Ze hebben liever tekenen en wonderen dikwijls dan het woord van God.
Ligt dat zo dichtbij bij de christelijke cultuur, waar je van gemeenheid, omdat al gezegd wordt, die Joden verlangen tekenen en de Grieken verlangen wijsheid. Ik bedoel, daar werd eigenlijk op het godsdienstige gewezen dat die er het meest ontvankelijk voor waren.
Wie? De Joden bedoel je?
Ja, nou ja, in het algemeen denk ik.
Ja, ja, goed.
Godsdienstige mensen.
Ja, de mens zoekt naar het hogere en hij beschouwt wonderen als iets hogers. Wat het niet noodzakelijk is, maar voor zijn gevoel is dat zo. Omdat het zich onttrekt aan zijn eigen technische kunnen en eigen waarneming en beschouwt het als iets hogers. En dus moet het wel goddelijk zijn. Dan is het al gauw goddelijk dus, hè? Want u weet wat Paulus erover zegt in de eerste Korinthebrief. Hij zegt, er zijn geen afgoden. En daarna zegt hij, nou ja, er zijn er die goden genoemd worden, maar dat zijn de demonen. Staat er echt zo? Nou, niet zo kort achter elkaar als ik het nu zeg. Maar staat er wel zo. Men offert aan de afgoden. Maar Paulus zegt, wat men de afgoden offert, offert men aan de demonen. En demonen is de laagste soort van geestelijk wezen wat er bestaat. En naar Bijbelse maatstaven zelfs nog lager dan de mens.
En dus zijn ze ook niks.
En dus zijn ze niks, nee. En de mens hoeft er ook niet door beïnvloed te worden. Dat hoeft niet. Hij laat zich door beïnvloeden en hij beschouwt ze als hoger. Maar ze zijn niet hoger, ze zijn lager. En bovendien, in het algemeen, zijn ze personeel van de duivel in de praktijk. Dat is ook wat de Bijbel zegt. De andere term is immers boze geesten. Ik kan niet missen. En ze worden door een mens als goden beschouwd. En men zou dat uiteraard niet doen. En of wij dingen kunnen begrijpen of niet, dat is nooit een norm. Als wij het niet begrijpen, is het niet noodzakelijk iets hogers dan de mens. Het is gewoon iets wat wij niet begrijpen. Er kan ook iets lagers zijn dan zelf, uiteraard. Van de dood begrijpen wij ook niks en van het dodenrijk ook niks. Maar wat we zouden moeten weten is dat het dodenrijk hier beneden is en het is lager. Je kunt er beter niet naartoe. Toch?
En je hoeft er ook niet naartoe.
En wij als gelovigen gaan er überhaupt niet naartoe. Nee, zo is dat. Goed, terug naar vers 9 van 2 Thessalonicenzen 2. Hem wiens toekomst is naar de werking des Satans. Let op dat het woord toekomst in vers 8 gebruikt wordt met, in verband met de Heer Jezus. En in vers 9 in verband met de Antichrist. Beide manifesteren zich namelijk. Ook eventueel zichtbaar op aarde, maar ook in geestelijke zin vanzelfsprekend. Gebeurt in dezelfde tijd. Aan de ene kant de aanwezigheid en activiteit van de antichrist, aan de andere kant de aanwezigheid en activiteit van Christus zelf. Aan de ene kant de opbouw van dat laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad, aan de andere kant de opbouw van het definitieve rijk van Christus met Jeruzalem als hoofdstad. En die twee vechten het met elkaar uit in die dagen. En dan op aarde. Dus ook wiens toekomst. Toekomst betekent immers letterlijk aanwezigheid, presentie, parousia. Presentie. En wiens toekomst is naar de werking des Satans, staat er, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, omdat zij, daarom dat zij, of daarvoor dat zij, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus het enige. Dus soms denk ik, het is het enige wat ons redt, maar ik mag het eigenlijk zo niet zeggen natuurlijk. Maar in de praktijk is het ongetwijfeld zo dat waar men liefde heeft voor de waarheid, zal men die waarheid vinden. De Bijbel zelf zegt dat ook zo. Waar men liefde heeft voor waarheid en wijsheid, zal men die vinden. En dat is waarschijnlijk waardoor u en ik behouden geworden zijn, omdat we waarheid zochten. Toen vonden wij hem, die de waarheid is, de waarachtige heet dat. Maar goed, het gaat om liefde voor de waarheid. U weet, er is niemand die God zoekt, maar er zijn er wel die de waarheid zoeken. En wat vinden ze dan? Toch, God. Huh? Ja, jazeker. En hier staat het ook zo aardig. Men gaat verloren omdat men de liefde der waarheid niet aangenomen heeft. U zou erbij moeten bedenken dat voor zover wij weten, in diezelfde dagen de waarheid, het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, ook daadwerkelijk gepredikt wordt in heel de wereld. Men mag dan nu in onze dagen van doen hebben met mensen die er nooit van gehoord hebben. In die dagen is het blijkbaar zo dat iedereen er wel van zal horen. Over de hele wereld, onder alle volken, opnieuw het evangelie gepredikt gaat worden. Dat is ook de strekking van, ik zag die engelen uitgaan die we net lazen in Openbaring 14, dat betekent dat inderdaad aan alle mensen, in elk geval onder alle volkeren, het evangelie gepredikt wordt. En als men het dan afwijst, ja, dan, goed, dan zit er niks anders meer op, uiteraard. Hè?
Dat is ook wat de heer Jezus in Johannes 5, vers 43 zegt tegen de schriftgeleerden, dat hij in zijn eigen naam gekomen is. Dat er niemand. Of dat er niemand komt, is eigenlijk.
En die zouden ze geloven, ja. Precies. Oh, daar gaat het ook ongetwijfeld over, ja. Er zou iemand komen in zijn eigen naam. Dat zal Maitreya heten. De lieflijke. Maar goed. Komt op persoonlijke titel en die zal men geloven. Zo gaat dat. En als iemand God vertegenwoordigt, en ik bedoel in de eerste plaats de Heer Jezus, en dat ook kan aantonen bovendien, ook duidelijk aangetoond heeft, dan blieft men hem niet. Zo is dat. De mens is nou helemaal niet geneigd om iemand boven zich, boven de mensheid, te accepteren. Want als zo iemand bestaat, er is, dan moet men zich noodzakelijkerwijs aan hem onderwerpen. Er zit gewoon niks anders op. En daarom redeneert men hem weg. Of vervangt men iemand door iets. Dan gelooft men dat er iets is. Maar iets is een ding en dat is dan toch altijd weer lager dan de mens. De mens is iemand en dat is meer dan iets. Hè? Zo degradeert men God en stelt men zichzelf boven God. En dat in navolging van de duivel zelf uiteraard. Vers 11. En daarom zal God hen zenden kracht der dwaling. Ik ben geneigd het woord kracht in vers 11 te lezen niet als een abstractie, niet als een ding, maar wel degelijk als iemand. Ik geloof dat die figuur, die mens der zonde, de zoon des verderfs uit vers 3, dat is dezelfde als de ongerechtige uit vers 8, maar ook dezelfde als de kracht der dwaling uit vers 11. Er komt namelijk bij dat dit woord kracht, energeia, energie, dat dit woord kracht in de Bijbel uitsluitend gebruikt wordt ter aanduiding van bovennatuurlijke kracht. Nou ja, bovenmenselijke kracht, superhuman heet het dan, hè? Bovenmenselijke kracht. Nooit kracht in de zin zoals wij het woord energie gebruiken, maar in de zin van een hogere kracht, een hogere macht of hoe dat maar heten mag. En dat kan zijn kracht gods, Zo kom je het bijvoorbeeld tegen in Efeze 1, welke de, hoe staat het, de grootheid zijner kracht, de werking, de sterkte zijner kracht enzovoort. Die kracht die daar genoemd wordt, is inderdaad de kracht Gods, zoals die gemanifesteerd wordt in Christus. Maar in ieder geval, hoe het in het gewone Grieks is, weet ik niet, maar in de Bijbel wordt dit woord uitsluitend gebruikt voor kracht van bovenmenselijke aard. En dus kom je bij iemand terecht en niet bij iets. Daarom zal God hen zenden kracht der dwaling. Het is per slotverrekening toch heus zo dat als deze figuur op aarde terechtkomt en daar zich manifesteert, openbaar wordt, dan kun je zeggen dat hij van Gods wegen gezond is. Toch. God had hem natuurlijk ook meteen door kunnen sturen naar het dodenrijk. Daar komt hij überhaupt terecht, want het staat in Jesaja 14 in elk geval. U weet wel, dat is de bekende profetie, of heb je die al aangehaald? Volg je. Dat doe ik het niet meer. Jesaja 14, waar de koning van Babel, want zo heet hij daar, maar het is de duivel en in tweede instantie de antichrist, dat blijkt uit het schriftgedeelte, dat de koning van Babel terechtkomt in het dodenrijk. Maar hij had er ook net zo goed in één keer terecht kunnen komen vanuit de hemel daar naartoe. Net zo goed als andersom ook kan. In verband met de Heer Jezus uit het dodenrijk rechts naar de hemel toe. In ieder geval binnen een dag, laten we het zo zeggen. Maar in plaats daarvan wordt die figuur eerst op aarde neergezet.
We houden er ook van maken omdat hij de overste der wereld is.
Dat is zo, ja, zeker, dat is ongetwijfeld zo. En bovendien wordt daar inderdaad gedemonstreerd, onze broeders juist aanhaalden, er komt iemand in zijn eigen naam en die gelooft men. En als iemand komt zo met het woord van God alleen maar, ja, dat werkt niet, dat hoeft men niet. En als iemand komt met een eigen boodschap, op persoonlijke titel, waarmee je bovendien zichzelf verheerlijkt, want zo staat het ook in Johannes Evangelie. Iemand getuigt van zichzelf, is tot eer van hemzelf, enzovoorts. Dat blieft men wel. Men is wel geneigd een mens te volgen, maar niet geneigd God te volgen en zich aan hem te onderwerpen. Het wordt in die tijd dus ook gedemonstreerd dat dat zo is.
Maar ook nu is men daar fortuinlijk mee.
Heel fortuinlijk, broeder. Ja. Ja. U moet bedenken dat de heilsgeschiedenis in de eerste plaats een demonstratie is van Gods wegen. Aan alles en iedereen en voor tijd en eeuwigheid bedoel ik maar. Maar het is een demonstratie, daarom duurt het 7000 jaar pak een beetje. Hè? Van Adam tot aan de jongste dag aan toe. God had ook meteen uit die oude schepping bij wijze van spreken een nieuwe kunnen maken. Maar in plaats daarvan herstelt hij die oude en op die oude wereld als een schouwtoneel, met dank aan Katz. Ja. Maar op deze wereld, die fungeert als schouwtoneel, gebeurt het een en ander. Waarin inderdaad aan de ene kant de gevallen positie, de zondige positie van deze oude schepping en dus van de mens, gedemonstreerd wordt. En waarin de andere kant, aan de andere kant de genade, de barmhartigheid, goede tierenheid, maar ook de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd wordt. Daar is het voor. En die periode van de toekomst van de zoon des mensen, zoals de toekomst van die mens der wetteloosheid, fungeert net zo, demonstreert hoe de mens in elkaar steekt. Zie? De mens niet.
Maar in de brochure las ik dat het een hartstikke kostplicht was, zeg maar, dat dit zo met de zaterdag zo moest. Dan heeft daar als het ware een afspraak, zo las ik dat in de brochure. Dat kun je toch zo niet maken, dacht ik.
Ik wou zeggen, heb ik dat...
Nee.
Oké. Nee, of dat moet, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk toch dwingende argumenten waarom het zo gebeurt, in elk geval. Ik denk ook dat het van belang is dat de mens rechtstreeks kennis maakt met de figuur van de duivel, waarin men immers nauwelijks gelooft. In vele kringen is men trouwens geneigd om de gang van zaken en ook de werkzaamheid van zonde enzovoort uitsluitend aan de natuur toe te schrijven. Of aan demonen toe te schrijven eventueel, die men dan meent te moeten en te kunnen uitdrijven. Heb ik laatst nog gehoord in Gorkum, maar dat doet er nou niet toe. Zegt u toch niks, want dat is lang geleden. Nee, er kwam een leer vandaan die zei, nee, zonde zit niet in de mens, zonde komt van demonen en het enige wat nodig is om demonen uit te drijven. Met kracht van omhoog uiteraard, anders lukt het niet. Ben ik nou duidelijk genoeg geweest?
Ja.
Anders moet ik midden op de brink gaan staan om nog een keer te roepen.
Nee.
Nou ben ik daar helemaal duidelijk genoeg geweest.
Het is geval in kracht van omhoog.
Oké, okay, hebben we dat weer gehad. Maar waar de wereld mee geconfronteerd wordt, is met de figuur die al sinds mensenheugen is, dus in ieder geval sinds Adam, en dus sinds mensenheugen is, de overste van deze wereld is, de God deze eeuw. En het blijkt dan dat hij degene is die altijd de gang van zaken in de wereld geregeld heeft. En toch niet de mens. Zie? Het is toch weer wat anders achter, maar hij maakt uiteraard gebruik van de natuur van de mens, vanzelfsprekend. Maar hij zal zijn opwachting maken. De baarlijke duivel heet zoiets in klassiek Nederlands. Daarom zal God hen zenden kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Want zo werkt dat gewoon. Als men de Heer afwijst, dan zal men de leugen geloven. En voor zover men die niet zelf kan bedenken, die leugen, is er wel iemand die dat wel kan. Die doet het ook, die komt ook. En dat het een leugen blijkt te zijn, dat blijkt binnen één generatie. Want binnen één generatie zal die figuur zijn opwachting maken. En niet alleen maar een land of één volk verleiden of zo. Maar zelfs de hele wereld, de hele mensheid als zodanig. Maar binnen diezelfde generatie komt hij aan zijn eind. En wordt het koninkrijk van Christus openbaar. En eigenlijk is dat een soort van korte samenvatting van heel de heilsgeschiedenis. Want dat is waar het gaat er in die 40 jaar daarom, maar daar gaat het 7000 jaar lang eigenlijk om. De heerschappij van Satan enerzijds, de anderzijds Gods heerschappij en Gods heerlijkheid die geopenbaard zal worden in deze zondige wereld. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. En de mensheid als zodanig zal ermee geconfronteerd worden rechtstreeks. En de personen zien, de hoofdpersonen uit die... Van die strijd uiteraard. God zal er zijn een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven. En waarom zouden zij de leugen geloven? Omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, zegt vers 10. Het is niet maar zo, God zendt zijn kracht der dwaling en dus hebben ze alleen de leugen. Meer keuze is er niet. Het punt is, men wijst de waarheid af en dan volgt men de leugen. Een van de misverstanden die tot in onze dagen bestaat is dat men leugen zou bestrijden. Dat is niet waar, men zou niet de leugen bestrijden. De gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid.
Dat is fundamenteel iets anders.
Ja, dat is fundamenteel anders. Wij zijn niet ergens tegen, wij zijn alleen ergens voor. Zie? En hoe men dan van buitenaf er tegenaan kijkt, dat is mijn zaak niet. Maar we zijn ergens voor, het gaat om de waarheid. Hè? Die zouden wij leren en dan zijn we immuun voor de leugen. Zo werkt zoiets, een soort inenting. Zie? We hebben de waarheid leren kennen en dat is voldoende. Voldoende om de leugen te kunnen onderkennen als we ermee te maken hebben. Dan schuiven we meteen af. Hè? Ik heb het wel eens aangehaald. Hè? Een van die bijbelschoolleraren zei van... Wat weten onze jongelui van het Mohammedanisme, van het Hindoeïsme, van het Boeddhisme, van het Confucianisme, van het... Noem nog eens wat. Weet je veel.
God dan niks.
En toen stond mijn oma Jo op en die zei... Gelukkig niets. Want men wilde dat als vakken invoeren op bijbelscholen. Onderwijs in vreemde godsdiensten heette dat dan. Ja, mijn oom was er tegen, ik uiteraard ook. Ik zie er niks in. Zonde van je tijd. Je moet de waarheid kennen en dan kun je de leugen onderscheiden. Dat is het dan. Zie? Nou goed. God zal een zendende kracht der dwaling, omdat zij de waarheid niet aangenomen hebben. En dat neem ik zo letterlijk mogelijk. Ik geloof dat mensen in die dagen allemaal geconfronteerd worden met het evangelie. En ik denk dat wij erin betrokken zijn als gemeente. In ieder geval Israël als volk is daarin betrokken, of wat er van over is, uiteraard. Maar het zal gebeuren en dan moet men kiezen. Een directe keuze. Als, dat moeten wij in onze dagen ook. Dat moeten mensen in onze dagen ook. Maar het zijn zo van die onzienlijke dingen, van die abstracte dingen. In die tijd worden deze dingen zichtbaar gemaakt. En daar zal men een keuze moeten maken. Er zit niks anders op. Omdat het in onze dagen onzichtbaar is, kunnen mensen zeggen, nou ja, het zijn maar theorieën, het zijn maar opvattingen. En men haalt zijn schouders op en draait zich om, loopt weg, maak geen keuze. En dan moet de Heer zeggen, nou ja, je maakt dan geen keuze, maar wie niet voor mij is, is toch tegen mij. Maar goed, mens verbeeldt zich dat hij niet hoeft te kiezen, kan er tussendoor varen enzovoort. In die dagen kan dat niet, met alle onprettige consequenties van dien, maar vooruit. Maar het gebeurt, vers 12, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid en dus de leugen. Vers 12 dus, vat de voorgaande versen, vers 9 tot en met 11 samen. Hij zegt het nog eens een keer opnieuw. Het is definitief een kwestie van keuze die men zou moeten maken. Natuurlijk is het zo dat de leugen komt met verleiding, dat wil zeggen, komt geraffineerd. Zo gaat dat nou eenmaal. Een mens, ook wij, in onze dagen worden gemakkelijk meegesleept door allerlei leringen. Ik heb het ook, als ik een boek lees wat zijdelings op een of andere wijze verband houdt met de Bijbel, zo'n uiteenzetting lees, dan denk ik, nou, een goede uiteenzetting, er zit toch wel wat in. Die kans is heel groot dat je even meegaat in het verhaal, hè? En daarna moet ik het van me afschoppen en zeggen, ja, een mooi verhaal, maar het slaat natuurlijk nergens op, want de Bijbel heeft een andere redenering. Een betere ook, en die komt bovendien ook ergens terecht. Dat is het probleem van al dat getheoretiseer van de mens, eigenlijk van al het gefilosofeer van de mensen. Uiteindelijk is het zo dat, en de Bijbel zegt dat zelf ook, dat wat de mens ook bedenkt, het brengt hem nergens. Het kan interessant zijn, maar het brengt hem nergens. Want, hoe zou ik het zeggen? De Bijbel zegt over in Colossense 2, dat wij ons zouden behoeden voor, we zouden moeten oppassen voor filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld. Nou, die begrippen samengevat, die heten gewoon filosofie. Als God er geen rol in speelt en als het woord God wel in het verhaal een rol speelt, dan heet het religie of eventueel theologie, maar in de praktijk is het domweg hetzelfde. En het komt voort uit wat de mens zelf uitdenkt, wat uit zijn hart voortkomt. U weet, de mens is een intelligent wezen en dat betekent dat hij kan denken en zich voorstellingen kan maken en dus zich theorieën kan ontwikkelen terwijl hij achterover gelegen is in zijn lui stoel, bij wijze van spreken met een pijp in zijn mond als een filosoof. Weet u wel, denkt van alles uit. En dat kan heel interessant zijn, er kunnen dikke boeken over geschreven enzovoorts. Het komt nooit ergens terecht, het houdt het nooit op, brengt je nooit bij een conclusie. En het brengt je nooit een antwoord op welke vraag dan ook. Kan zus zijn, kan zo zijn. En degene die die kant op gaan, zus die kant op, zou ik maar zeggen, die krijgen zus een naam mee, dat heet die en die richting. En laat die zo gaan, die krijgen weer zo een naam. Dat is weer die Epicureus of Stoïcijnen, weet u wel, uit Handelingen 17 of wat het maar is. Maar het brengt je nergens, omdat het komt uit de mens. En van de mens staat dat zijn gedachten, hoe dan ook, niet hoger zijn dan Gods gedachten. Andersom zelfs. De Heer zegt, hoort aandachtig naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Ja. En daarom zou men naar hem moeten luisteren. En al dat gefilosofeer is in wezen ijdele, leeg, omdat het geen nut heeft. Verleiding, omdat het je wel meesleept langs een route, brengt je niet naar Christus, maar neemt je mee langs de route, maar brengt je helemaal nergens. Ik moet er altijd om lachen. Ik vind de Bijbel nog altijd een humoristisch boek. Het hele concept van de Bijbel is humoristisch. De mens doet maar, gaat zijn gang maar, verbeeldt zich van alles. En die de hemel woont, die lacht erom. Dus ik heb mijn plan gemaakt, ze bekijken het maar. Ze kunnen meedoen of niet, maar ik trek me er niks van aan. Zo staat het toch in de Bijbel. Toch? En de filosofie en theologie begint alle twee op dezelfde manier. De vraag is, wie ben ik? Of eventueel als men dat overslaat omdat men al een hoog sterk ego heeft, is de vraag, waar moet ik naartoe? Waarom zijn wij hier? Zo begint de filosofie. Met theologie ook. Wie ben ik? Wat moet ik hier? En men komt nooit tot een antwoord. Men weet nooit wie men is. Laat staan dat men weet waar het naartoe moet. Dat is ook een legendarische vraag. Hé, hey, waar moet het naartoe? Wat moet dat? Wat meu? Hoe zeggen jullie dat hier?
Ja,
wat, toch wat moet je, ja. Nou goed. Op die vraag is de hele filosofie en theologie gebouwd, broeder. Op de vraag, wat moet je? Wat moet je ermee? Waar moet het naartoe en al dat soort dingen meer. De Bijbel geeft daar laconiek een antwoord op. God heeft de mens gemaakt en wat hij zal doen is God zoeken.
Zalig zijn armen van geest.
Ja, dat is hem ook, ja. De Heere zoeken. Niet zelf wat bedenken, dan kan men beter arm van geest zijn. Dan kan men zelf niet zoveel bedenken. Mensen, dat staat ook in Handelingen 17, hè. Gericht tot de wijzen van die dagen, men zal de Heere zoeken. En die is niet ver van een ieder van ons. Die is zo moeilijk te vinden, omdat hij zich dan openbaart. En daar gaat het maar om. Zie? En al dat getheoretiseer is niks anders dan waan. Filosofie beschouw ik als waan. Waanideeën, theorieën die bestaan in de gedachten van mensen, hebben ze moeite voor moeten doen om het nog te leren, ook om het erin te krijgen, maar brengt hen nergens. Het leidt hen alleen af van de eenvoudige Bijbelse waarheid. Die zegt, we zouden de Heere zoeken, daarmee uit. We zouden naar hem horen in plaats van tot hem spreken. Dat was de bedoeling. Niet zelf al bedenken en hem aanbieden, maar in tegendeel nabij zijn om te horen, zei de prediker. En niet alleen de prediker.
Geen Martha Maria.
En precies, geen Martha zijn, maar een Maria zijn. Niet wat klaarmaken voor de Heer en het hem offeren, offeren. Der zotte slachtoffer brengen heet dat. Maar men zou nabij zijn om te horen, dus de prediker 9 vers 14. Het laatste vers van prediker 9.